Wij lezen, gemeente, vanmorgen de Heilige Schrift in het boek Rut. Daarvan het eerste hoofdstuk. De schriftlezing is Rut 1. Het woord van de Heere klinkt al daar als volgt. In de dagen toen de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van deze man was Elimelech. En de naam van zijn huisvrouw Naomi. En de naam van zijn twee zonen Machlon en Giljon. Efraters van Bethlehem Juda. En ze kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. Maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Toen maakte ze zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging ze uit van de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar. Toen zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters: gaat heen, keert weder en iegelijk tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geve u dat gerust vindt en iegelijk in het huis van haar man. En toen ze haar kuste, hieven ze haar stem op en weende. En ze zeiden tot haar: wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide: keert weder, mijn dochters. Waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam dat ze u tot mannen zouden zijn? Keert weder, mijn dochters. Gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide: ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja, ook zonen baarde, zoudt ge daarop wachten? Totdat ze zouden groot geworden zijn? Zoudt ge daarnaar opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven ze haar stem op en weenden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeide zij: zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder uw zwagerin na? Maar Rut zeide: val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven en al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heer en alzo doe hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Toen zij nu zag dat ze vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield ze op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden, totdat ze te Bethlehem kwamen. En het geschiedde toen ze te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En ze zeiden: is dit Naomi? Maar ze zeiden tot hen lieden: noem mij niet Naomi. Noemt mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar ledig heeft de Heere mij doen wederkeren. Waarom zoudt ge mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad heeft aangedaan? Alzo kwam Naomi weder. En Rut, de Moabitische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden van Moab wederkwam. En ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Gemeente, zo de Heer het ons geeft, hopen we in de komende tijd met elkaar te luisteren naar de boodschap van het boek Rut. En wij beginnen gewoon bij Rut 1, vers 1. Dat ligt voor de hand. De tekst voor de prediking van morgen is Rut 1, daarvan de eerste 5 versen. Laten we dat samen nog maar eens lezen. Begin van dit kleine Bijbelboek. In de dagen toen de richters richtten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab, hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van de man was Elimelech, en de naam van zijn huisvrouw Naomi, en de naam van zijn twee zonen Machlon en Gilion, Efraters van Bethlehem Juda. En ze kwamen in de velden Moabs en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. Maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Gilion, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Tot zover. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Nee, ze heette geen Rut, maar ze was wel een soort Rut. Ik denk dat het zo'n 35, 40 jaar geleden is. Het was in de tijd dat woorden als asielzoeker en vluchteling in Nederland in de breedte van ons volk nog gevoelens van warmte en medelijden opriepen. Vluchtelingen die uit verre streken van deze wereld ons land bereikten. De Rut van toen, die ik me nog goed herinner, was een bootvluchtelinge uit Vietnam. Jarenlang had daar een verschrikkelijke oorlog gewoed. En ze had een plekje in een kleine wankele boot kunnen bemachtigen. Toen gebeurde dat dus ook al. En uiteindelijk kwam ze in Nederland aan. Ze kwam in Middelharnis aan. In de plaats waar mijn vrouw en ik en ons gezin toen woonden. Ze was 20 jaar. Haar vader en al haar verdere familie had ze verloren, maar samen met haar moeder kwam ze. En ik weet nog wat ze zei. Ik vertrouw op God. Hij zal ons helpen. En de Heere heeft dat inderdaad gedaan. In de komende weken luisteren we naar de geschiedenis van de Bijbelse Rut. Rut de asielzoekster, want dat was ze. Afkomstig uit Moab, maar inmiddels zo verbonden met haar schoonmoeder Naomi en met het volk van Naomi en met de God van Naomi, blijkens haar eigen getuigenis, dat ze geen keus had. Geen andere keus. Op de grens van haar eigen land en van dat vreemde. Voor haar onbekende land. En we lazen haar belijdenis, jongens en meisjes. Moeder Naomi, uw volk is mijn volk. En uw God, mijn God. Maar zover is het in de geschiedenis die we vanmorgen beluisteren. Nog niet, nog lang niet. En wij zijn eigenlijk geneigd, denk ik, ikzelf wel. We zijn eigenlijk geneigd om de aanloop van die geschiedenis, zoals verwoord in die eerste 5 versen, om dat eigenlijk niet meer te beschouwen als een soort achtergrond. Nee, het gaat natuurlijk om Rut. Het gaat om haar getuigenis en de dingen die we van haar horen in haar verhouding tot Boas en al die dingen die dit boekje Rut zo aantrekkelijk maken. En dat eerste, dat donkere, dat is eigenlijk niet meer dan de achtergrond. En toch denk ik, gemeente, dat ook die eerste 5 versen niet voor niets in dit boek Rut zijn opgetekend. En vanmorgen luisteren we dus naar de aanloop van de geschiedenis. Elimelech en zijn gezin gaan naar Moab. Dat zetten we maar boven de preek. Elimelech en zijn gezin gaan naar Moab. Dat lijkt een goede keus. Maar dat blijkt een kwade keus. Elimelech en zijn gezin gaan naar Moab. Allereerst, dat lijkt een goede keus. Maar vervolgens, dat blijkt een kwade keus. Onze tekstgemeente begint met een tijdsbepaling. Het is altijd goed om te weten waar en wanneer een bepaalde geschiedenis zich afspeelt. Wij zijn mensen die staan in de tijd waarin we leven. En zo is dat ook in de geschiedenis van de Bijbel. De periode van Mozes was een heel andere dan die van Hiskia. En die van David weer anders dan die van Daniel. Elke periode in de geschiedenis, ook van de Bijbelse geschiedenis, heeft iets eigens. Met een eigen spits en een eigen verband en een eigen boodschap. Wel, met het oog daarop zal de Bijbelschrijver onder de leiding van de Heilige Geest dit boekje begonnen zijn met in de dagen toen de richters richtten. Nou, dat was nogal even een tijd. Dat was een buitengewoon rumoerige tijd. Israël was nog niet zo lang het beloofde land binnengekomen en heeft zich daar na veel strijd mogen vestigen. Maar voortdurend waren daar de vijanden. De vijanden die het dat nieuwe volk dat binnengekomen was, de plek in Kanaan niet gunden. Het was toen in Israël, gemeente, jongens en meisjes, al niet anders dan nu. De buurvolken en de volken die in de steden van Juda en van Galilea woonden en van Samaria, die belaagden ze. Zodoende was er onrust en dikwijls oorlog en verwoesting en die ten gevolge misoogsten. Een koning was er nog niet. Wel richters. Richters die de Heere aan het volk gaf om het volk weer te redden. We kennen hun namen. En de jongens en meisjes hebben ze misschien wel vanuit het bekende boekje Namen en Feiten ooit moeten leren. Een hele serie richters. Othniel, Ehud, Samgar, Deborah, Barak, Gideon, Tola, Jair, Jefta, Epsan, Elon, Abdon, Simson enzovoorts. Tal van richters die de Heere aan het volk gaf. Maar dat laat onverlet dat er toch moeilijke en moeizame perioden waren. Want, wat lezen we aan het begin van dit boekje Rut? Er was honger in het land. Waar? Ja, waar Elimelech en zijn gezin woonden. In Bethlehem. daar in het gebied van Efrata. En dat, terwijl Bethlehem, de naam Bethlehem, betekent broodhuis. Bethlehem bekend om de vruchtbare akkers, de akkers van Efrata. En Efrata betekent zelfs vruchtbaarheid. Zelfs daar, in Bethlehem en in Efrata, was honger. En daar woont dus Elimelech met zijn vrouw Naomi en hun twee jongens Machlon en Chiljon. Hij wordt genoemd een man van Bethlehem Juda. Maar hij ziet het daar in Bethlehem niet meer zitten. Jaar op jaar valt de oogst tegen. Hij kan zijn gezinnetje niet meer onderhouden. En op een moment zal hij tegen zijn vrouw gezegd hebben, Naomi, dit kan zo langer niet. Die twee jongens, opgroeiende knullen, ze kunnen nogal wat aan. Hun magen zijn niet zo snel gevuld. En telkens moet gezegd worden, we hebben niet meer. Er groeien geen vruchten op het land. En Elimelech heeft met medelijden naar zijn kinderen gezien. En misschien ook wel naar zijn kudden. De dieren worden magerder en magerder. Nee, zo kan het niet langer meer. Nu is het genoeg. En op enig moment nadat het plan gerijpt is, komt het ook tot de uitvoering van het plan. We gaan weg. We gaan naar Moab. Naar de andere kant van de Jordaan en van de Dode Zee. Want daar is overvloed. Daar is geen hongersnood. Nou, begrijpelijk toch? Je hebt toch te zorgen? Je hebt toch verantwoordelijkheid voor je vrouw en voor je kinderen? En ze voegen bij het woord de daad. En misschien waren er wel vrouwen in Bethlehem die jaloers waren op Naomi. Ik wilde dat mijn man ook zo doortastend was. Wij blijven hier maar zitten. En, nou eerlijk is eerlijk. Ze gingen de wereld niet uit. Want zo'n hele verre reis was het nou ook weer niet. Ik denk, gemeente, dat er mensen onder ons zijn die in de afgelopen week heel wat meer kilometers gemaakt hebben dan Elimelech en Naomi met hun jongens moesten maken om in Moab te komen. Zou het 40, 50 kilometer geweest zijn? Misschien iets meer, maar ze moesten de Jordaan oversteken en dan waren ze in de velden van Moab. Dus zo heel ver was het nou ook weer niet. En trouwens, ze zouden niet in Moab blijven. Ze gingen maar voor een klein poosje. Wat lezen we in onze tekst? Om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Ze zullen tegen elkaar gezegd hebben, we gaan niet langer dan nodig is. We gaan, als het maar enigszins kan, weer snel terug. Misschien een paar maanden of een enkel jaar. Nee. Stel je voor, wij willen geen Moabitische mensen worden. En onze jongens, dat zijn geen Moabieten, maar dat zijn kinderen van het verbond met de Heere. Dat zijn Joodse jongens, die mogen van onze eigen godsdienst niet vervreemden. We gaan slechts als vreemdeling. En zo gaan ze. Met de beste voornemens. En uit alles blijkt, als ik zo de geschiedenis lees, dat Elimelech en Naomi helemaal geen onverschillige mensen waren. Nee, ze zochten de geboden van de Heere te houden. Ze dienden de ware God. En er was geen haar op hun hoofd die eraan dacht om Kamos, de God van de Moabieten, te gaan eren. Zeker niet. En in dat gezin van Elimelech en Naomi heeft het ook zeker nog gegaan. Ze spraken over de God van Israël. En op enige manier trachten ze ook nog wel de Heere te dienen. Want later zal het wel blijken. Uit de mond van Rut komt toch een belijdenis. En horen we dingen die ze gehoord zal hebben in het huisgezin van Elimelech en Naomi. Ze gaan er heen en ze zijn er. En de Heere zegent kennelijk het verblijf in de vlakke velden van Moab. Elimelech en zijn vrouw, ze vinden er een bestaansmogelijkheid. Er blijkt eten te zijn voor het gezin en grazige weiden voor de kudde. En ze zullen dankbare mensen geweest zijn. Ik stel het me zo voor dat ze op enig moment elkaar hebben aangekeken. Elkaar hebben gezegd, wat hebben we daar goed aan gedaan. De Heere zegent ons in deze weg. We hebben geen honger meer en geen gebrek. Wat is de Heere goed voor ons? Gemeente, misschien wat herkenbaar, deze geschiedenis. Wij mensen, zeker wanneer we volwassen geworden zijn, wij moeten op enig moment keuzen maken. En die keuzen die maken we toch aan de hand van de omstandigheden die zich voordoen. En we proberen aan de hand van die omstandigheden te zien wat onze weg is. En dan kan het zomaar zijn dat we op enig moment zeggen, nou zo en zo, we gaan verhuizen. Wij blijven hier niet meer. Wij breken bij wijze van spreken onze tent op en wij vestigen ons elders. Zo ook hier in deze geschiedenis. De vraag is gemeente, en ik wacht even nog met die te beantwoorden en we komen daar straks nog wel op. De vraag is of we bij zo'n keuze alleen rekening moeten houden met de omstandigheden. Of dat we misschien moeten zoeken naar dieperliggende oorzaken van de omstandigheden. Zou het misschien kunnen zijn? En ik denk het, ik vrees het, dat Elimelech een opsomming gemaakt hebben van voordelen en nadelen om al dan niet naar Moab te gaan. Maar boven de streep eigenlijk alleen maar zichtbare en tastbare concrete dingen geplaatst hebben. En dat ze aan de hand daarvan hun beslissing namen. En niet meer. Zou het kunnen zijn? Oh, dat ze misschien wel op enig moment hun knieën daarvoor gebogen hebben, maar uiteindelijk toch niet gezocht hebben, echt gezocht hebben naar de boodschap die de Heere met die omstandigheden voor hen had. En het kan het dan niet zijn dat daarin ook voor ons een les ligt. Wel nu, dan is er nog iets. Dan is er nog iets. Want dat begin van onze tekst, dat wil wel wat zeggen. Het is niet voor niks dat de schrijver van dit boekje Rut begint met in de dagen toen de richters richtten. Het boekje Rut is in onze kanon, in onze Bijbel geplaatst, direct aansluitend aan het boek Richteren. Daar past het historisch gezien ook. En hoe eindigt dat boek Richteren? Eigenlijk op gelijke wijze. Het loopt eigenlijk gewoon door. Dat begint ook met in die dagen, Richteren 21, het 25ste vers. In die dagen was er geen koning in Israël, een iegelijk deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dat lijkt wel op de tijd van nu. Vrijheid is het woord dat boven alles staat. We hebben dat deze week ook weer gehoord uit de mond van diverse fractievoorzitters in de Tweede Kamer en van onze premier. Het gaat om vrijheid. De hoogste waarde en de hoogste norm in onze samenleving is vrijheid. Dat je mag doen wat in je eigen ogen goed is. Nou, ik kan daar vanmorgen niet diep op ingaan, maar u zou die laatste hoofdstukken van het boek Richteren eens moeten lezen. Waar dat toe leidt. Als een mens zijn eigen vrijheid pakt en doet wat hij vindt dat hij doen mag en doen moet. Het is niet voor niks dat die tijd van de richter een tijd van oorlog is en van misoogsten. En vooral die laatste hoofdstukken van Richteren. Afschuwelijk. En dat speelt nog wel in Juda, in de omgeving van Bethlehem. En Elimelech en Naomi zijn er misschien wel getuigen van geweest. Dan is daar sprake van het gruwelijk uitroeien van elkaar. Dan is daar sprake van afgoderij en van vrouwenroof. Van verkrachting. En zelfs van groepsseks. En van het rondsturen door het hele land van delen van het lichaam van een misbruikte vrouw. Zo diep was het volk van Gods verbond gezonken. In die dagen was er geen koning in Israël, slot van Richteren. En ieder deed wat goed en recht was in zijn eigen ogen. En lees dan als het ware in één adem eens door waarmee Rut begint. In die dagen toen de richters richtten, zo geschiedde het dat er honger was in het land. Zou het Zou het kunnen zijn dat dat iets met elkaar te maken heeft? Dat het een het gevolg van het andere is? Dat daar de hand van de Heere in moet worden gezien? Dat de Heere de geestel van de honger over het volk legt? En dat dat samenhangt met die verschrikkelijke gebeurtenissen? Met die vrijheid waar het volk naar grijpt en tot zich neemt? Honger waartoe? Wel, dat is een boodschap van de Heere. Welke boodschap? Bekeert u. Bekeert u. Want zo gaat het niet goed, volk van Israël. U, aan wie ik beloofd heb dat u mag komen, dat u in bezit mag nemen een land dat van melk en honing vloeit. Maar zie nou eens, door uw eigen toedoen vloeit het niet meer van melk en honing. Maar is het een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen, waar hongersnood is. De boodschap. De boodschap tot het volk. Zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten. Zo het richtsnoer van mijn wet ter regeling niet kan baten. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven. Zo zullen ze gewis voor mijn straffen beven. Beven. De Heere die het volk tuchtigt. Maar de Heere die in die tuchtiging een boodschap geeft. En die tuchtiging is dan in dat opzicht bezien zelfs genade, is een evangeliewoord. De Heere legt zijn hand zwaar op het volk. En wat David ooit van zichzelf zegt, dat geldt van nu van het volk. Hun sap wordt veranderd in zomerdroogte. Ze kirren en ze piepen en ze roepen en ze kermen, want er is nood. En de Heere zegt, maar waarom weegt gij niet een brood uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoor toch aandachtig naar mij. Zoek toch mij terwijl ik te vinden is. Roep mij toch aan terwijl ik nabij is. De Heere bedoelt dat het volk moet bukken. Bukken onder zijn krachten. En Elimelech, gemeente Elimelech met Naomi, hoe godsdienstig ze misschien ook zijn, en hoe ook de naam van de Heere op hun lippen ligt. Oh, dat kan heel goed zijn. En ik vermoed het ook. Maar Elimelech blijkt. Hoe kerkelijk. En hoe vroom. En hoe godsdienstig hij is. Blijkt toch ook een kind van zijn tijd te zijn. Want hij grijpt naar diezelfde vrijheid. En hij doet ook wat in zijn ogen goed is. Hij gaat zijn eigen gang. Hij zoekt het oordeel te ontwijken. Hij onttrekt zich. Hij zoekt de weg van de minste weerstand. Hij gaat een weg die de Heere nou echt niet bedoelt. En wat bedoelt de Heere? Nou, de gemeente, de Heere bedoelt wat vele honderden jaren later een man als Daniël onder woorden brengt. Wat dan? Wel, als Daniël, die vrome, die waarlijk godgetrouwe dienaar van de Heere, bukt onder het oordeel. Deze Daniël, van wie geen enkele zonde in heel de Bijbel beschreven staat. Dan horen we Daniël kermen en roepen. Wij hebben gezondigd. En wij hebben onrecht gedaan. En we hebben goddeloos gehandeld. En gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En we hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten, die in uw naam spraken. Tot heel het volk van het land. Heere, hoor naar ons. Wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden, Heere, die groot zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op, doe het en vertraag niet, o Heere. Mag ik het nou eens concreet maken? Naar jou toe, jij, jongen of meisje. Elimelech is als de jongen van 18 jaar. Die zich niet wil houden aan de regels van het huis. Ze zijn hem te krap. Het is waar. En de teugels zijn naar zijn gevoel te strak gespannen. En hoe zijn vader hem ook wijst op het goede van die regels. En hoe zijn moeder ook voor hem zorgt en voor hem bidt. Die jongen van 18, die zegt: het is mij hier te zwaar. Ik ga weg. Ik ga zelf wel wonen. Waar ik in vrijheid kan doen wat ik wil. En hij doet het. En Elimelech is als dat meisje van 16. O, dat wel lijkt te luisteren naar de waarschuwingen van haar mentor op school. Ja, die het wel in de gaten heeft. Dat ze lonkt naar allerlei jongens. En dat daar grote gevaren dreigen. Of dat meisje dat, ja, het lijkt wel zo, lijkt te luisteren naar haar vader die het niet eens is met haar muziekkeuze. Maar ondertussen gaat ze gewoon door. Want ze vindt dat niemand zich met haar bemoeien kan. En Elimelech lijkt op die man of vrouw die wel keurig in de kerk zit. En die wel weet hoe het moet. Maar die heimelijk toch doorgaat met die dingen. Waarvan hij zelfs niet wil dat zijn vrouw het weet. En zijn vrouw het ziet. En zijn geweten sust met de gedachten. Is toch mijn vrijheid? Mag ik toch weten? Mag ik toch doen? En Elimelech is als die oudere. Die al jaren in de kerk zit. En die weet wat er moet gebeuren. Het gaat aan op de ontmoeting van de Heilige God. Maar ten diepste. Hoe ernstig hij of zij ook lijkt. Ten diepste kiest hij de weg van de minste weerstand en vervolgt zijn weg buiten God en zonder God. Want hij wil niet worden wie hij voor God moet zijn, zondaar, weigert te bukken, maar ontwijkt het gewicht dat de Heere op zijn of haar leven legt. En de voornemens, die zijn er wel, die zijn er wel. Elimelech tot zijn vrouw: ja, we gaan maar een poosje. We gaan als vreemdeling. We zullen ons niet laten besmetten daar in Moab. Zeker niet. En daar hebben onze jongens toch niet voor over. We gaan maar een poosje. Maar, wat lees ik? Aan het slot van vers 2. En ze bleven al daar. En wat lees ik? Wat lees ik aan het slot van vers 4? En ze bleven daar omtrent 10 jaren. Hoe zal dat gegaan zijn? Ja, ze zijn vertrokken vanwege de honger. En vanwege de voortdurende oorlogsdreiging. En die verschrikkelijke toestanden in Benjamin, die zullen ook wel een woordje meegespeeld hebben. Zo hadden ze voldoende motieven om te gaan. Maar als ze er eenmaal zijn, dan hebben ze het zo goed. En dan gaat het ze zo voor de wind. En zoals ik al zei, ik vermoedde het, ze roepen er de naam van de Heere misschien nog wel bij aan, maar ondertussen, weet u, ze voelen het oordeel van God niet meer. Dat is het. Ze hebben het ontweken. Het drukt niet meer. Want ze zijn elders heen gegaan. En ze zullen die tijd ook niet meer opgegaan zijn naar het heiligdom in Silo. Nee, dat doe je dan natuurlijk niet vanuit het buitenland. Dan moet je telkens tegenover iedereen je verantwoorden dat je niet meer in je eigen land woont. Nee, daar zullen ze niet meer gegaan zijn. Ondanks de verplichting die ze hadden om bij de jaarlijkse feesten daarheen te gaan. En dat ze hier leven in een heidense omgeving. En dat dat toch ongetwijfeld, en we zullen er straks zo zien, de invloed op die jongens zal hebben. Dat alles bij elkaar. Ze sussen het. En het heeft invloed op hun geweten. De gewetensfunctie wordt minder. Het ligt veel minder teer dan vroeger. Gemeente, ziet u het? En ik kan het allemaal niet toepassen. Maar ziet u het? Eén stap op het hellende vlak. En je gaat alleen maar verder. Je zingt alleen maar verder. En de zonde, De zonde is altijd sterker dan wij voor onszelf waarhouden. En ons hart en ons leven is altijd zwakker dan wij van tevoren denken. Jongens en meisjes, bidden jullie het. Heere, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Maar dat betekent wel dat je jezelf niet in de verleiding moet brengen. En zo is Elimelech, gemeente, met zijn gezin. Een voorbeeld van een kerkmens die zondigt. Van een godsdienstig mens die meer en meer afwijkt van wat de Heere met hem of haar voor heeft. Het lijkt een goede keus, maar het blijkt een kwade keus. En dan, op enig moment, ja, dan wordt het heel aangrijpend. Dan gaat de Heere spreken. Elimelech, de man van Naomi, sterft. Het is maar een kort bericht in vers 3. Heel aangrijpend. Het wordt kort, trefzeker geformuleerd. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. En zij werd overgeladen met haar twee weduwen, met haar twee zonen, als weduwe. Een weduwe met haar gezin in een vreemd land. En dan blijkt ook nog eens dat die jongens hun eigen weg gaan. Vers 4. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de andere Rut. En zo bleven ze daar. Twee heidense vrouwen, gemeente, nu in het gezin van Naomi. De jongens, ja, hoe gaat dat? Die knullen kijken ook om zich heen. En ze zien allerlei aardige en mooie vrouwen. En ze nemen zich een vrouw uit dat heidense land. De verliefdheid, dat herkennen we toch. De verliefdheid wint het van het gebod van de Heere. En ze nemen zich vrouwen uit Moab. En dat nog wel uit Moab. De stamvader van Moab was een product van overspel. Van incest. Gebeurd tussen Lot en zijn oudste dochter. Er gold dan ook een uitdrukkelijk verbod voor Israël om zich met Moab te verzwageren. En hier gebeurt het. Hier gebeurt het. Een rechtstreeks gevolg van de zondige vlucht van Elimelech naar dit heidense land. Jongens en meisjes, moet ik ook dit nog bij jullie brengen? De vraag is, waar zoeken jullie je vriend of vriendin? Waar haal je je relaties vandaan? Ik moet denken aan dat apostolische woord van Paulus, die het zegt, trek geen juk aan met een ongelovige. Doe dat niet. Hij schrijft het aan de gemeente van de Korintiërs. Trek geen juk aan met een ongelovige. En Paulus ontleent dat beeld aan de landbouw. Wanneer er geploegd moet worden, dan ben je toch niet zo dwaas, zegt hij, om een rund en een muilezel samen voor een ploeg te zetten. Dat gaat helemaal verkeerd. Dan krijg je geen rechte sporen. Dat gaat krom en kronkelig. Dat gaat helemaal verkeerd. Geen juk aangaan met een ongelovige. Doe het niet, zegt de Heer. Vermijd het. Je brengt jezelf en je toekomstige gezin in het grootste gevaar. En nu weet ik wel, en daar zijn voorbeelden van, dat het desondanks toch goed gaat. En zelfs dat dat meisje of die jongen van buiten de kerk nog tot voorbeeld is voor haar vriend of vriendin in de trouw, in de dienst des Heren. Ja, maar dat wist je ook van tevoren niet. De Bijbel zegt, doe het niet. Maar Maglon en Gilion doen het wel. En hoe moeder Naomi ook geprotesteerd heeft, Ja, ze zeggen tegen haar, maar je hebt ons zelf hier gebracht. En dan heeft ze ook niks meer te zeggen. En zo gaat het van kwaad tot, ja, tot erger, want dan, vers 5. En die twee aangrijpen. Die twee jongens van haar. Maglon en Geelion. Ze stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten. Na haar twee zonen en na haar man. En zo heeft Naomi ook geen nageslacht meer. Er zal van Elimelech geen zaad zijn in de eeuw wanneer de Messias komen zal. Ze dacht, toen ze vertrok met haar man en haar kinderen, vanuit het doodsgebied van Bethlehem, het leven en de overvloed en toekomst te vinden in Moab. Maar ze is vertrokken vanuit het broodhuis, vanuit de velden van vruchtbaarheid en leven, naar het gebied dat haar enkel dood en gebrek aan toekomst heeft gebracht. En straks zal ze het zeggen. De Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar leeg heeft de Heere mij doen terugkeren. Nou gemeente, dat is de geschiedenis van vanmorgen. Het is meer dan een aanloop naar dat kostbare juweel van de dingen die in Rut beschreven staan. Dat zijn we vanmorgen wel met elkaar eens. Het is de donkere achtergrond van dat gouden kleinoot dat straks blijken zal in de dingen in het leven van Rut. Zeker wel, zeker wel. Maar het heeft toch vanmorgen een eigen boodschap. Voor ons allemaal. Voor onze jongens en meisjes. En voor ieder van ons. Gemeente, laat ik tenslotte nog 3 korte lijnen trekken met u. En ze aan u en mezelf en aan jou meegeven. Het eerste is, laten we letten op wat de Heere ons wil zeggen. Laten we zorgvuldig nagaan wat de boodschap van de Heere is tot ons persoonlijk in die diverse omstandigheden van het leven. En er kunnen wat omstandigheden zijn. Wanneer de dingen tegen zitten. Wanneer we plannen maken, misschien wel in ons bedrijf. Maar het gaat niet goed. De crisis van een paar jaar geleden speelt toch nog door. En we komen er toch niet tegen, toch niet bovenop. Of wanneer ik arbeidsongeschikt raak. En de energie die ik had uit mijn leven wegvloeit. Of wanneer er in mijn gezin allerlei dingen zijn waar ik onder gebukt ga. Zorgen. Maar ook zegeningen. Ook zegeningen. Gemeente, met al de omstandigheden in ons leven wil de Heere ons iets zeggen. En wij, en we zien het hier, wij zijn geneigd om conclusies te trekken louter en alleen wanneer we de omstandigheden op zichzelf in rekening brengen. We zetten ze onder elkaar, trekken een streep en denken dan dat we de uitkomst weten. Maar deze geschiedenis zegt ons, zie dieper. Zoek erachter te zien. Zoek te doorgronden wat de Heere ermee te zeggen heeft. Laat het je gebed zijn. Laat het de aansporing aan jezelf zijn. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En wat veronderstelt dat? Dat veronderstelt een teer leven. Een leven met een teer geweten. Een leven van gebed. Een leven waarin we de Heere zoeken. Waarin we bij wijze van spreken de antennes van ons leven uittrekken. Opdat we de signalen die de Heere tot ons zendt ook zouden opvangen. Elimelech had het kunnen weten. Hij had het kunnen weten uit de schriften. Uit de boodschap van de wet van Mozes, die toch onder Israël bekend waren. De Heer had het gezegd. Ik zal zegen en regen geven in het land. Overvloedig, als Israël mij zal dienen. Deuteronomium 11. Maar de Heer waarschuwt dat hij de hemel zal sluiten als ze zijn toorn door afgoderij zullen opwekken. En daarom, zoek te verstaan, lieve gemeente, wat de Heer ons zeggen wil. En dat vereist een leven met zijn woord. En een leven van gebed. En een leven waarin we bidden, och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Geldt ook jullie jongens en meisjes. In de keus van je vakkenpakket misschien al wel. Of in je beroepskeus. En in je partnerkeus. En later, waar gaan we wonen? Al die dingen. Heel concreet. Laat de Heer er een plaats in hebben. Dat is het eerste. En het tweede, nou, dat is dit. Gemeente, het blijkt in deze geschiedenis. De eerste stap. De eerste stap op een weg van zonde en nalatigheid is de meest noodlottige. En heeft het meeste gevolg. De eerste stap, die voert me van de weg af. En de rest zijn alleen maar vervolgstappen. Dat Maglon en Gilion een heidense vrouw namen. Wel, dat was gewoon het gevolg van het feit dat Elimelech het plan had en het plan uitvoerde om naar Moab te gaan. Van het eerst ene komt het andere. Jongens en meisjes, herkennen jullie dat? Trouwens, niet alleen de jongens en meisjes, maar het aanknopen van een vriendschap met die ene jongen. Een verkeerde vriend. Het leggen van contact met die ene vriendin. Het bekijken van die ene film. Een gore. Het één keer stappen gaan met je vrienden. Het je laten verleiden tot die ene joint. Eén keertje blowen. Het lijkt onschuldig. Maar het is de eerste stap op een noodlottige weg. Wat ons gebed mag zijn. Voor onze jongeren en voor onze ouderen. Heere, leer mij uw weg. Uw weg, Heere. Heere, maak mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. En waarheen gij uw treden wendt. De Heer Jezus zegt het. Wat baat het een mens. Als hij de hele wereld wint. Heel Moab en al de vruchtbaarheid van Moab. Maar schade lijdt aan zijn ziel. Dan zou het zelfs nog te verkiezen zijn. Om je hand af te hakken. Nou, het is beeldspraak natuurlijk. Niet doen, niet doen. Maar om zonder hand in te gaan in het koninkrijk. Dan met beide handen en beide voeten te moeten verkeren in de plaats van het verderf. Dan is het te verkiezen. Om maar niet alle geneugten van deze wereld de jouwe te hebben. En een leven van soberheid te kiezen. En een leven van afstand. En een leven van nee zeggen. In plaats van alles tot je te graaien. Te halen, te hebben en te houden. Wat de wereld, ook de digitale wereld, je te bieden heeft. Want wie zijn leven zal zoeken te behouden, op deze wijze, die zal het verliezen. Maar wie nou iets kent door genade van die verloochening, om Christus wil, die zal het behouden. Wel, gemeente, dan het derde, tot slot. Ja, dat is ook een les, maar dan een les van troost. Wat zien we nou? Wat zien we nou hier in het boekje Rut? En dan loop ik al even vooruit. Het boekje Rut geplaatst tussen dat donkere boek Richter. Waarvan de samenvatting in dat laatste vers is. In die dagen was er geen koning in Israël, en ieder deed wat recht was in zijn ogen. Een tijd van goddeloosheid. Een tijd waarin zelfs, zo neem ik aan, zo'n keurig gezin als van Elimelech en Naomi zich ook nog ontwijkt. En weggaat. En de weg van de minste weerstand kiest. En daarin ook laat blijken dat de geest van de tijd ook op hen invloed had. Dat boekje Rut. Kostbare juweel, geplaatst tussen dat donkere boek Richter en het begin van het boek wat erop volgt, Samuel. En daar hopen we vanavond naar te luisteren, Samuel. Gemeente, dan is daar een kleine jongen, geplaatst aan een goddeloos hof, het hof van het heiligdom, Silo. Waar Hofni en Pinehas allerlei gruwelijke dingen doen. Maar dan is daar een kleine jongen. Die zijn knieën buigt. En die het vraagt. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Gemeente, de Heere gaat toch door. Ondanks die schaamteloze dingen van het volk. Gods raad zal bestaan. En hij zal al zijn welbehagen doen. Want dat eerste woord van het boekje Rut wijst op de goddeloosheid van die tijd vol afkerigheid van de Heer. Maar het laatste woord van het boekje Rut is een naam. Het is de naam van David. David. God gaat toch voort. Langs ongekende wegen. Langs diepten die het volk niet had geweten. Zijn raad zal bestaan. En hij zal al zijn welbehagen doen. Het gaat op David aan. Door de diepten heen. Het gaat op Christus aan. Wat horen we van deze Christus vorige week? Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Ja toch, toch. Hij zal zaad zien. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En als u en ik en jij. Als wij ons gemeente vanmorgen voor de spiegel zien staan. En we zien zoveel bekends in die figuur van Elimelech. En we moeten zeggen, Heere, dat tref ik ook in mijn eigen leven aan. Tot wie dan heen? Tot wie dan heen? In de belijdenis van die schuld. Want dan kan het er aan de buitenkant keurig uitzien. Maar de Heere kent ons hart. Wij zijn ook allemaal mensen die de weg van de minste weerstand kiezen. Maar laat dat ons tot de Heere brengen. En mogen we dan, heel ootmoedig en schuldbewust, maar toch, mogen we dan een beroep doen op die knecht des Heren. Op die grote Davidzoon, die toch voortgaat, door wiens hand het welbehagen des Heren voortgaat. Voortgaat. Gemeente dat. Dat is het perspectief van Rut. De geschiedenis in het boek van Rut. Vanmorgen. De donkere achtergrond. Maar wat steekt het juweel van Gods welbehagen daar schitterend tegen af? Wel, gemeente, dat is vanmorgen de boodschap. In vermaning en in vertroosting. Uiteindelijk een boodschap aangaande Christus, Jezus, die de straf en het oordeel van God niet ontweek. Maar die er middenin kwam. Tot zaligheid van zijn volk. Amen.